Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer is aan de spits getreden, degene die mij hulp biedt. Wij zingen van Psalm 118, de versen 3 en 4. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop van Psalm 79, het vierde vers, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Toen sprak God al deze woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, nog u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Amen. De eerste schriftlezing vindt u in 1 Samuel 23, te beginnen bij vers 14 tot en met vers 28. 1 Samuel 23, vanaf vers 14 tot en met 28. David verbleef in de woestijn in de bergvestingen. Hij verbleef in het bergland in de woestijn Zif. Saul zocht hem alle dagen, maar God gaf hem niet over in zijn hand. Toen David zag dat Saul erop uitgetrokken was om hem naar het leven te staan, was David in de woestijn Zif in Goresa. En toen stond Jonathan, de zoon van Saul, op en ging naar David in Goresa en hij bemoedigde hem in God. Hij zei tegen hem: wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden, maar jij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. En ze sloten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heere. En David bleef in Goresa, maar Jonathan ging naar huis. Toen trokken de Zifieten naar Saul in Gibea. En zeiden: weet u niet dat David zich bij ons verborgen heeft in de bergvestingen in Goresa, op de heuvel van Achila, die ten zuiden van de wildernis ligt? Wel nu, koning, kom dan snel, overeenkomstig het volle verlangen van uw ziel. Dan is het aan ons hem uit te leveren in de hand van de koning. Toen zei Saul: mogen u door de Heere gezegend worden, omdat u medelijden met mij gehad hebt. Ga toch op weg en we krijgen nog meer zekerheid. Vergewis u ervan en verken de plaats waar hij zijn voet gezet heeft en wie hem daar gezien heeft, want men heeft mij gezegd dat hij zeer listig te werk gaat. En zie meer te weten te komen over alle plaatsen waar hij zich schuilhoudt. En kom dan weer naar me toe met zekerheid. Dan zal ik met u meegaan. En het zal gebeuren als hij in het land is, dat ik hem onder alle duizenden van Juda op zal sporen. Toen stonden ze op en gingen naar Zif, voor Saul uit. David en zijn mannen waren in de woestijn van Maon, in de vlakte ten zuiden van de wildernis. Toen Saul en zijn mannen hem gingen zoeken, vertelde men dat aan David. En hij trok weg van de rots en bleef in de woestijn van Maon. Toen Saul dat hoorde, joeg hij David na in de woestijn van Maon. Saul ging aan de ene zijde van de berg en David met zijn mannen aan de andere zijde van de berg. Nu gebeurde het, terwijl David zich haastte om aan Saul te ontkomen en Saul en zijn mannen, David en zijn mannen omsingeld hadden om hen te grijpen, dat er een bode naar Saul kwam met de boodschap: haast u en kom, want de Filistijnen zijn het land binnengevallen. Toen keerde Saul terug van het najagen van David en ging de Filistijnen tegemoet. Daarom noemde men die plaats Sela Machlekoot. Tot zover de eerste lezing. De tweede schriftlezing vindt u in Psalm 54. Psalm 54. Een onderwijzing van David voor de koorleider bij snarenspel. Toen de Zifieten gekomen waren en tegen Saul gezegd hadden: verberg David zich niet bij ons. O God, verlos mij door uw naam. Verschaf mij recht door uw macht. O God, luister naar mijn gebed. Neem de woorden van mijn mond ter oren. Want vreemden staan tegen mij op. Geweldplegers staan mij naar het leven. Ze houden God niet voor ogen. Zie, God is mijn helper. De Heer is onder hen die mijn ziel ondersteunen. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Ik zal u vrijwillig offers brengen. Ik zal uw naam loven, Heere, want hij is goed. Want hij heeft mij gered uit alle nood. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Amen. Tot zover de beide lezingen. De tekstwoorden voor de prediking vindt u in Psalm 54. Psalm 54 zijn de woorden voor onze tekst van dit morgenuur. Bieden wij de Heere om zijn onmisbare zegen. De Heere, wij danken u van harte dat wij samen in uw huis mogen zijn vanmorgen. En dat er velen met ons verbonden zijn die meeluisteren en meekijken. Ondanks alle omstandigheden mag de verkondiging van het evangelie, de bediening der verzoening zijn voortgang hebben. En dat alles, opdat allereerst uw naam verheerlijkt worden, maar ook dat zondaren worden toegebracht tot uw gemeente die zalig zal worden, en dat uw kinderen vermaand, vertroost, bemoedigd en verheugd mogen worden in uw huis of thuis met ons verbonden. Laat er een woord zijn, Heere, voor ons allen. U bedoelt toch ons behoud. U hebt het zelfs bij uw eigen heilige naam gezworen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. En Heere, wij moeten voor u belijden, en we hebben dat ook al samen gezongen, nadat uw heilige wet was voorgelezen, dat wij zondaren zijn. Vandaar ook dat gebed: gedenkt niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Ja, zo alleen kan het, uit genade, om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, want om ons van onze zonden te bevrijden, is Hij gebonden geworden en geleid naar het vloekhout der schande, om als het Lam van God de zonden van de wereld weg te dragen. En nu gebiedt u het ons in de prediking, om op het Lam te zien. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. Abraham heeft er al profetisch van mogen getuigen. God zal zichzelf een Lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En zoveel eeuwen later is het waar geworden wat Jesaja al profeteerde. Als een lam is hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En nu komen wij u bidden, Heere, of dat dit lam ook voor ons onze zonden heeft weggedragen. Dat wij die gelovige wetenschap in ons hart mogen meedragen als een gouden kleinood, als een schat die door niemand meer is weg te nemen, als een schat die blijft tot in eeuwigheid. Want waar u uw intrek hebt genomen door de kracht van uw woorden en de bediening van uw Heilige Geest, daar zult u ons nooit meer begeven en ons nooit meer verlaten naar uw eigen belofte. Mogen we ons dan zo verheugen in dat heil dat nooit vergaat. Heere, neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Geef dat wij een ongestoorde, maar ook en vooral een gezegende dienst met elkaar mogen hebben. En dat die zegen ook in de huiskamer mag vallen. Stromen van zegen die als plasregens neervallen. Droppelen vallen, ook op mij. Laat het kleinste kind het maar meebidden, en de oudste oma en oma, opa en opa. Droppelen vallen, op mij neer. Amen. De volgende mededelingen zijn voor u bestemd. De mensen in de kerk kunnen bij het verlaten van de kerk hun gift geven bij de uitgang. De eerste collecte is bestemd voor de kerkrentmeesters in verband met het kerkrentmeesterlijk beheer. De tweede voor de diaconie. En de derde is bestemd voor het onderhoud van de gebouwen. De gemeente die thuis met ons verbonden is, kan hun gift overmaken of via de bank of via de gift APP tijdschrift, app moet ik zeggen, die op de website staat. Wij willen u vragen om straks aan het einde van de dienst na de zegen weer te gaan zitten op uw plaats en te wachten op de aanwijzing om de kerk te verlaten. Vanavond is er mogelijkheid voor de jeugd om met elkaar de dienst via de livestream in het kerkcentrum te volgen. Wees welkom. Op deze maandag en dinsdag is er catechisatie en alle jongeren worden verwacht en zijn hartelijk welkom. Op deze dinsdagavond 10 november is een opvoedavond welke te volgen is via Zoom. Deze woensdag 11 november is er weer Bijbelkring. We willen verder gaan met Romeinen 6. Iedereen is van harte welkom in het kerkcentrum. Tot zover de mededelingen. We willen nu samen gaan zingen van Psalm 54, de versen 1, 3 en 4. O God, verlos mij uit de nood en red door uw naam mijn leven. Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan en mijn verspiederen vergelden. En tenslotte ook het vierde vers, want God wil mij zijn bijstand bieden. Gemeente, de nood bij David is wel heel erg hoog. En deze psalm 54 laat ons zo onder welke omstandigheden David in het gebed zijn God aanroept in die nood. Het is een psalm die David niet alleen voor zichzelf heeft gedicht. Dat blijkt al aan het begin van de psalm, een onderwijzing van David. De Heere wil dus dat wij ook vanmorgen hier en thuis meeluisterend en kijkend onderwijs uit deze woorden zullen ontvangen. Onderwijs voor ons hart en leven voor tijd en eeuwigheid beide. Is wat, hè, is een psalm die zo'n 3000 jaar geleden al gedicht is door David in heel bijzondere omstandigheden. En we kunnen toch gerust zeggen dat ook wij in heel bijzondere omstandigheden verkeren op dit ogenblik. Allermeest denken we dan aan de coronacrisis waar wij mee van doen hebben. Ons familieleven leidt eronder, ons gezinsleven. Niet te vergeten ook het gemeenteleven. Het is natuurlijk geweldig dat u nog hier mag zijn en dat het grootste gedeelte van de gemeente ook nog meeluistert mag, thuis. Maar wat heeft dit voor gevolgen? Op de langere termijn, en niemand van ons weet hoe lang het nog gaat duren. Men verwacht het veel meer van een vaccin als van de Heer. Het viel me vanmorgen op in de consistorie dat er gebeden werd of de Heer de pandemie wilde laten ophouden. En ik denk dat dat ook de beste weg is voor u en voor jou en voor mij. David roept in zijn nood de Heere aan. En daarin wijst hij ons de weg. Onderwijzen hen die dwalen. Wat hebben we het in het begin niet geroepen? We zouden het samen, allemaal samen gaan doen, allemaal samen gaan doen. En wat ga je nou merken? Dat er steeds meer tegenstellingen rijzen. Naarmate de tijd vordert, heeft iedereen zijn eigen mening gekregen. Dit gaat niet goed, dat gaat niet goed, dit moet zus, dit moet zo. U merkt het wel. En dat is nou de mens ten voeten uit. O, laat ons dan als gemeente in verbondenheid aan de troon der genade deze dingen voor hem neerleggen, zoals David dat ook heeft mogen doen. En de Heere zegt het ook hier. Dit is onderwijs voor u, voor jou en voor mij. En dan gaat het niet alleen over deze crisis, want de wereld is in crisis. We gaan steeds meer merken dat de voetstappen van de komende Heer Jezus Christus worden gezien en gehoord. Wat is er toch niet gaande in deze wereld, nietwaar? Oorlogen, geruchten van oorlogen, aanslagen, moorddadige aanslagen die steeds dichterbij komen. Aardbevingen, wat is het toch vorige week niet gebeurd, dan beeft de aarde zomaar enkele minuten in de zee op grote afstand en ondertussen zijn er al bijna 100 doden geborgen. Orkanen, hoeveel zijn er niet? Overstromingen, modderstroom, voor miljarden schade aangericht. Vele doden vallen. Wat denken we van al die vluchtelingen? Tienduizenden die onder de meest ellendige omstandigheden de winter weer ingaan. En dan hebben we alles nog over dingen die min of meer ver bij ons vandaan plaatsvinden. Maar iedereen in ons midden en thuis heeft ook zijn eigen noden, zorgen, moeite, verdriet, rouw, eenzaamheid, angsten, kortom, nood te over. Maar dit is onze grootste nood, gemeente, als wij nog zonder de Heer leven. Als Hij niet de eerste plaats in u en jouw hart heeft. Want één ding is nodig, zegt de schrift. En dat is dat wij u kennen, de enige waarachtige God en zijn Zoon Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Nou, dat is het onderwijs dat God ons vanmorgen wil aanreiken. En het moet gezongen worden. Bij snarenspel staat er, op de luit of op de harp. De Heere wil dus ook dat er gezongen wordt onder alle omstandigheden van het leven. En je merkt dat ook zo als je nou zojuist als gemeente mag zingen. Wat is dat nog heerlijk. Ik kom ook in veel gemeenten waar niet meer gezongen wordt. Dat is een rare gewaarwording hoor. Dan mag er niet gezongen worden, dan speelt alleen het orgel nog. En daarom vond ik het zo heerlijk om vanmorgen dat zingen te horen. Hier in Gods huis. Ik moet denken aan Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht en mijn hart. Wat mij ook mogen treffen. Tot de God van mijn leven hef. En daartoe heeft God nou die psalmen gegeven. Opdat we het zouden doen in gehoorzaamheid. God heeft ook instrumenten gegeven. God heeft ook muzikanten gegeven. God heeft ook mensen gegeven die instrumenten kunnen maken. Als je toch zo'n machtig orgel ziet, dan moet je zeggen, wat een kennis en vaardigheid moet een mens hebben om dat te kunnen fabriceren. En ook om dat te kunnen bespelen. Ga het maar eens doen. Ik maak er niks van, dat beloof ik u. Maar deze organist, die mocht het doen. Hij mag het bespelen. En ik hoop dat hij het gedaan heeft in de gedachte. Zonder mij kunt gij niets doen. Ik heb ooit eens meegemaakt dat ik ergens was. Waar iemand het orgel bespeelde. Was niet in een kerkdienst, dat zeg ik er tegelijkertijd bij. Het was in een huis waar iemand zat het orgel te bespelen. En die werd tijdens het orgelspel onwel. En bleef toch nog doorspelen. Dat is een gewaarwording die ik nooit meer vergeet. Zonder mij kunt gij niets doen. In vers 2 worden we geïnformeerd over de omstandigheden waaronder David deze psalm heeft gedicht. We hebben 1 Samuel 23 gelezen. Daar komt een gedeelte van die stof in voor. Ook eens 1 Samuel 26 vinden we het hetzelfde. David houdt zich schuil voor koning Saul in de woestijn rondom de stad Zif. En wat gebeurt er nou? De bewoners van Zif, die gaan naar Saul toe om te verraden dat David in hun gebied zich schuil houdt. En dat staat dan ook in vers 2. In vers 2 staat, als de Zifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden, verbergt zich David niet bij ons. David is dus kennelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de Zifieten het verraden hebben dat hij zich daar ophoudt. Dus mogelijk heeft David zelf ook spionnen gehad onder de aanhangers van koning Saul. Maar nu hebben die Zifieten dus verteld dat David vlakbij hen is op de heuvel van Hachila lezen ze. En dat zij bereid zijn om eventueel David aan Saul uit te leveren. En wat doet Saul dan? Dan spreekt hij de zegen uit over hen, omdat hij, zo hebben we gelezen, geconstateerd had dat deze Zifieten medelijden met hun koning hadden. Maar kennelijk hebben ze nog niet precies kunnen aanwijzen waar David zich schuilhoudt. Het gebied is nog te groot waarmee ze dat aanduiden. En dan zegt hij, dan moeten jullie precies gaan uitzoeken waar die zich schuilhoudt. En als je dat precies weet, kom dan terug. En dan zegt hij, dan ga ik hem opzoeken, al is het onder de duizenden van Juda. Zo gedreven is hij om zijn vijand David op te zoeken. Nou, David beseft heel goed wat er aan de hand is. Hij is in levensgevaar. En wat doet David dan? Dan bidt hij tot zijn God in vers 3. O God, verlos mij door uw naam en doe mij recht naar uw macht. Hij weet dat hij tegen de manschappen van Saul geen schijn van kans is. En in dit gebed, verlos mij, o God, is gewoon voelbaar de doodsdreiging die voor hem aanwezig is. En u weet David één ding. Zijn manschappen kunnen hem niet redden. Hij heeft er maar 600. En Saul heeft duizenden mensen. Alleen de Heer kan hem redden. En dan zegt hij, o God, verlos mij door uw naam. Dat wil zeggen, o God, verlos mij uit kracht van uw naam. En dat is de naam van God die hij zowel in vers 8 van deze psalm als in vers 6 bezingt. Eerst in vers 6, daar zegt hij, de Heere is degene die mijn ziel ondersteunde. En in vers 8, ik zal uw naam Heere loven, want hij is goed. Nou ja, dat is natuurlijk al veel gezegd in de prediking door de jaren heen. Als de naam Heere met hoofdletters geschreven staat in uw Bijbeltje, dan betekent dat dat daar de naam in het Hebreeuws van Yahweh staat. J-H-W-H. Dat is de naam van de God van het verbond. God heeft zich aan het volk van Israël verbonden door het verbond dat hij met dit volk heeft opgericht. Zo wilde hij met geen andere volken handelen. Alleen Israël was zijn volk en alleen God was Israëls God, de Heere. En u heeft deze God van het verbond zich ook op een bijzondere manier verbonden aan zijn knecht David. Hij wordt zelfs de man aan Gods hart genoemd in de Bijbel. En wat heeft God nu met David voor? Wel dat David na koning Saul koning zou worden over heel Israël. En dat deze David een type zou zijn van die grote Davidszoon van de Heer Jezus Christus, die geboren zou worden in de Davidstad Bethlehem. En waarom? Wel, u weet dat de Heer het volk van Israël Saul had gegeven als koning in zijn ongunst. Het volk wilde ook een koning hebben, net als alle heidenvolken, terwijl de Heere God hun koning was. En kun je nog een heerlijker koning hebben dan de Heere zelf? Nee, dat was niet goed genoeg. Al die andere volken hadden een koning waarmee ze konden spreken, waar ze naartoe konden, die ze konden zien, die ze konden horen, die ze konden verheerlijken en eren. Ga maar op, wat doe je allemaal niet met een koning? Wat doen wij niet met ons koningshuis? De Heer heeft zijn koning gegeven, maar in zijn ongenoegen. En ze hebben het geweten dat ze een koning wilden. Ja, in het begin, prachtig, prachtig, wat waren ze blij met koning Saul. Maar al gauw bleek deze koning in ongehoorzaamheid en in dodelijke jaloezie en in neerslachtigheid ver bij God vandaan zijn eigen weg te leven. En zo het oordeel van God over hemzelf en ook over het volk haalde. En toen Saul steeds meer ging vermoeden dat David wel eens zijn opvolger zou kunnen zijn in plaats van zijn zoon Jonathan, heeft hij alles in het werk gesteld om David te doden. En ook daarin de Heere, in de weg die de Heere met David wilde gaan, tegen te werken. En oh, wat heeft David de moord en wraaklust van deze koning Saul moeten ervaren. Wat een jaloezie. David is voortdurend op de vlucht geweest voor hem. Hij wordt genoemd een veldhoen op de bergen. Overal werd hij door Saul en zijn legers opgejaagd. En nu Saul zo dichtbij is en zijn leven zo wordt bedreigd, wendt David zich tot God die hem tot koning heeft laten zalven. En hij vraagt om verlossing uit kracht van die naam Heer, de getrouwe verbondsgod. O, die naam Heer drukt uit wie God is. De naam van God is de openbaring van God zelf. Zijn naam drukt zijn wezen uit. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben ook met jou, David. Want dat houdt dat verbond in. En dat is nog zo. Als wij de betekenis van Gods genadeverbond door het geloof mogen verstaan, dan mogen wij geloven dat de Heere ons nabij is. Zo nabij dat we zijn bloed als het ware, dat zijn lieve zoon heeft willen storten voor al mijn zonden, aan mijn voorhoofd voel kleven. Het hangt me altijd aan. Denk aan uw verbond. Denk aan uw verbond dat u met mij wilde oprichten. En als bewijs daarvan gaf u het bloed van uw lieve zoon aan mijn voorhoofd. Ik hoef er maar aan te denken hoe mijn ouders me hebben gebracht bij de fontein die God geopend heeft tegen de zonde en tegen de onreinheid. Opdat ik het zou mogen weten dat hij een eeuwig verbond met mij heeft gemaakt. Dat hij in de stilte van de eeuwigheid als het ware zijn oog al op mij heeft laten vallen. En mij nooit meer uit het oog zal verliezen. Mijn oog zal op u zijn. O, wat een kracht. Wat een majesteit, wat een heerlijkheid. Wat een grootheid, wat een goedheid. Wat een langmoedigheid en wat een goedertierenheid. Wordt dan in die ene naam, Heere, geopenbaard. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. David schreeuwt hier om verlossing. En dat woord verlossen dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, dat heeft de betekenis in zich van bevrijden, helpen, redden. Eigenlijk zit hier in dit woord de naam van de Heer Jezus als het ware verborgen. In wiens naam deze Heer de God van David is. En deze naam van God, ja, zal God op het allerluisterrijkst en allerheerlijkst gaan openbaren. In de naam van zijn lieve zoon, Jezus. Want de naam Jezus betekent letterlijk de Heere, met hoofdletters, red. De Heere verlost, de Heere bevrijdt, de Heere helpt. De Heere maakt zalig. De Heere stelt in de ruimte. Al die kwalificaties zitten opgesloten in die ene naam van Jezus. En u heeft deze David al van die naam van Jezus mogen getuigen. Profetisch. Profetisch. Hoeveel psalmen zijn niet vervuld met de naam van Jezus, ook al wordt die naam van Jezus niet uitgesproken. Nochtans, als ik zeg, ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, dan denk ik aan de Heer Jezus Christus, die koning die van Israëls God gegeven is. En hoe is hij nou koning over zijn kerk geworden? Ja, dat is door een weg gegaan van bitter lijden en sterven. U weet hoe die als Messias binnengehaald is als koning van Israël. Wat hebben ze gezongen, nietwaar, toen ze hem op een ezel Jeruzalem binnenleidden. Ze hebben de palmtakken van de bomen getrokken. Ze hebben hun kleren uitgetrokken en voor de ezel uit doen gaan. De weg voor hem geplaveid als het ware. En wat hebben ze gezongen? Wel, Psalm 118. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen aan u uit zere woning. Wij zegenen aan u al te samen. En dan toch. En daarin. Hoewel David de man naar Gods hart was. Hij mocht een type zijn van de Heer Jezus Christus. Maar van de grote Davidszoon lezen we dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. En daarom kan hij onze zaligmaker zijn. Omdat hij tot zonde gemaakt is voor ons. Opdat wij zijn gerechtigheid delachtig zouden worden. Die alleen redt van de dood. Als David, en dat weten alle kinderen thuis en in de kerk ook. David was ook een man die vele keren gezondigd heeft. En vaak zeer diep gevallen is. Of vaak, maar toch zeer diep gevallen is. En dan is hij op een gegeven moment zo de weg kwijt. Zo op een dwaalspoor terechtgekomen. Zo ver van God af. Dat er een profeet van de Here in zijn paleis moet komen. Om hem aan te herinneren wat hij gedaan heeft. En die zegt het ook alomwonden. Gij zijt die man. En dan brengt het door wat hij werkelijk heeft gedaan. Ontzondig mij met hyssop. Zingt hij dan in Psalm 51. En mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Nou staan we hier. Bij een David die zelf ook een zondaar was. Tegenover Saul. Die in het ongenoegen Gods koning is geworden. De Zifieten. Die David hebben verraden. En hoe is het nou met ons? Hoe is het nou met ons thuis en hier? En ik preek ook tegen mezelf. Het is natuurlijk heel erg. Maar het is wel de realiteit. Van nature zoals u en ik geboren zijn. In zonde ontvangen en geboren. Aan allerhande ellendigheid. Ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zijn wij vijanden van de Here. En ondanks dat. Want we worden juist bij de doop herinnerd aan onze ontvangenis. En geboren worden in zonde. Ondanks dat brengt de Heere ons bij het enige middel tot ons behoud. Tot het bloed van Christus. En nu is er maar één weg tot u en mij behoud. Is dat wij dat bloed van Christus nodig gaan krijgen. Om van al onze zonden bevrijd te worden. Want dat bloed is wel heel dichtbij, hè? Daar. En onder de prediking drupt het zomaar op de gemeente. Je moet moeite doen om verloren te gaan, zeg ik wel eens. Dat is uit verzet, hè. Dat zegt de Bijbel ook. Gij wilt niet dat ik koning over uw leven zou zijn. Waarom heb ik geroepen en gij hebt niet geantwoord? Hoeveel keer heeft hij niet aan de deur van ons leven geklopt? En dan zou je toch zeggen, als toch de Heere aan de deur staat. Ik ben de Heer uw God. Mag ik bij je binnenkomen? En zegt, oh Heere, wat een wonder dat u voor de deur staat. Wat is het verschrikkelijk dat u buiten mijn leven staat. Alsjeblieft, kom binnen. Nee, dan de deur nog op slot houden ook. Oh, ik hoop echt, als dit nou eens doordringt tot je hart. Ja, dan verandert alles. Dan gaat die deur inderdaad wijd open. Indien iemand de deur open doet. Ik zal tot hem inkomen. En ik zal avondmaal houden. Dat is gemeenschap met hem houden. Met hem. En hij met mij. Dan worden we zalig. Op grond van het offer van Christus. Alleen. Nou. Dat mag nou David ook gelden. Dat verbond. Dat ligt in die naam besloten. En u mag die naam benodigen. Om verlost te worden. Om gered te worden. In vers 4 bidt David verder. O God, hoor mijn gebed. We mogen meeluisteren in de binnenkamer van David. Het valt mij op dat dit gebed zo weinig woorden kent. Geen opsomming van allerlei zaken. Nee, hij vraagt aan God of hij wil luisteren. In de gewone Statenvertaling staat of God zijn oor wil neigen. Dat vind ik eigenlijk mooier vertaald, want dan zie je het gewoon voor je. Hij vraagt de Heere, wil u nou zo doen naar mij toe, alsjeblieft. Dit is toch je oor neigen. Dat zegt meer als luisteren, vind ik zelf. Dat neigt, hij neigt zijn oor, ik roep tot hem. Al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, zingt Psalm 116. Hij redt mij keer op keer. Hij wil dat God hem hoort te midden van die nood waarin hij verkeert. En dan vraagt hij, ik moet even naar de tekst kijken. O God, luister naar mijn gebed, neem de woorden van mijn mond ter oren. Nou, dit zijn de woorden die hij spreekt door zijn mond. Dit is dus wat hij aan God te vertellen heeft. Hij zegt, want vreemden staan tegen mij op. Wie zijn die vreemden? Nou, dat zijn de Sifieten. Die hem verraden hebben bij Saul. U moet weten, dat waren gewoon Joden, Judeërs, uit de stam van Juda. Dat waren stamgenoten van David. En die gaan ze verraden bij Saul. En daarom worden ze hier vreemden genoemd. Je zou het misschien beter nog zo kunnen zeggen. Ze zijn vervreemd van David. En dat kan ook in u en mijn leven gebeuren. Dat we van elkaar vervreemden. En weet je waar je dat nogal eens aantreft? Als er mensen zijn die tot geloof en bekering komen. In een gezin of in een familie. En je wordt daarin niet verstaan. En je wordt daarin niet begrepen. En je wordt daarin niet verdragen. Dan kan een vervreemding optreden. Daar kan nooit over de Heere worden gesproken. Zodra je die naam noemt en als je tot geloof en bekering komt, dan kun je begrijpen. Dan ben je vol van de Heere. Dan wil je iedereen bij wijze van spreken bekeren. Want je hebt zo geluk gevonden in je leven. Je kunt het niet op en je gunt het de hele wereld. Dat is de positie van een christen. De liefde van Christus dringt ons. Maar ja, als dat niet verstaan wordt, niet ontvangen wordt, niet begrepen wordt, vervreemding. Nou, die Sifieten hebben kennelijk niks met het geloofsleven van David gaat. En dan wenden ze zich tot Saul. De man die zich van God heeft afgekeerd. Dat zegt dus alles over die Sifieten vandaar. Want vreemden staan tegen mij op. En geweldplegers staan mij naar het leven. Daarmee worden Saul en zijn manschappen gekwalificeerd. Het zijn geweldplegers. Tyrannes worden ze zelfs genoemd in de Oude Statenvertaling. En dan wordt er gelijk bij gezegd wat ze doen. Die vreemden en die geweldplegers. Ze staan mij naar het leven. Dat wil zeggen, ze willen me doden. Ze willen maar één ding. Dat ik er niet meer zal zijn. Weg met hem. Weg met hem. Herken je het? Herken je het? Hebben ze het niet geroepen voor die grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus? Weg met hem, weg met hem. Kruist hem, kruist hem. Zijn eigen volk, volkomen van hem vervreemd. Tirannen waren het. Voor hem, die nog nooit geen zonde had. Of gedaan heeft hij het kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde. Kijk eens wat hier staat. Ze houden God niet voor ogen. Nee, helemaal niet. Ze hebben God niet in het oog, ze hebben God niet in het vizier. Ze moeten niks van de God van David hebben. Ze stellen maar één ding voor ogen. Dat is de dood van David. Daar zijn ze op gefocust. Geheel en al. En dan die geweldige tegenstelling. En dat is nou het verschil tussen leven en dood. Tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Want wat gebeurt er dan? Dan zegt David, zie. Dan wijst David zijn helper hier. Als met de vinger aan. Te midden van deze nood. Van die geweldhebbers. En van die vreemden die op zijn leven hebben voorzien. Zegt hij, zie. Let op. En hij zegt het ook tegen ons. Let nou op. Kijk nu mee. Zie. God is mijn help. Voel je die tegenstelling? Zij stellen God niet voor hun oog. Zie, zegt David dan, let op hoor, let op. God is mijn helper. O heerlijk evangeliewoord. Hij is zijn bevrijding. Hij is mijn helper. Hij is mijn redder. Hij is mijn verlosser. Wij worden opgeroepen om op deze helper te zien vanmorgen. En dan is het niet te zien met uw gewone ogen, want u ziet alleen mij staan. Maar om nu met de ogen van het geloof de woorden als het ware te zien die gesproken worden. Kijk, het geloof is uit het gehoor. Luther zegt zo prachtig: je moet zien met je oren. Dat gelovige gehoor, dat doet ons op Jezus zien. Begrijp je het zo? Het gelovige horen doet ons op Hem zien. En dan zien we Hem zoals Hij in de Schrift geopenbaard wordt. Zoals Paulus er ook van spreekt, het behagende God, zijn Zoon in mij te openbaren. Toen kreeg hij het rechte zicht op de Heer Jezus Christus. Hij is mijn helper. En de Heer is onder degene die mijn ziel ondersteunen. Oh, prachtig, hè? Mijn ziel, dat is een leven. Kijk, Saul had ondersteuning en David had ook ondersteuning van 600 man. Maar daar doet hij hier geen beroep op. Hij zegt niet tegen die mannen, verlos mij en help mij. Terwijl ze natuurlijk heel getrouw geweest zijn in zijn hulp. Laat dat duidelijk zijn. Geen twijfel aan. Maar dezezelfde David heeft ook gedicht: vest op prinsen, geen betrouwen, waar gij nimmer heil bij vindt. U en jij en ik zijn met mensen omgevallen in ons leven. Dat overkomt ieder mens. En dat is David ook overkomen. Zijn beste raadgever, Achitofel, die koos de kant van Absalom. Dat kan dus gebeuren. Mensen waar je zo nauw mee bent, die je voor 1000% vertrouwt. Ineens gaat hij naar de kant van Absalom, die zijn vader naar de troon en naar het leven stond. Onvoorstelbaar. Dan misschien herinner je ook wel zoiets. Ja, dat zul je zeker herinneren als je dat is overkomen. Dat je je beste vriend of vriendin kwijtraakt. Ervan vervreemde. Dan komt het weer terug. Maar hij vertrouwt niet op mens. Hij vertrouwt op zijn God. Dat zegt hij ook zo heerlijk hier. De Heer is onder hem die mijn ziel ondersteunt. God is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakt. En dan gaat hij ook nog vertellen in deze psalm hoe God hem ondersteunt. Kijk maar. Hij zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Hij is er zeker van. Hij gelooft het. Dit kunnen ze niet ongestraft doen. Waarom niet? Wel omdat hij het recht van God aan zijn kant heeft. Daar heeft hij toch van getuigd. Uit kracht van de naam, uit kracht van het verbond dat God met David had opgericht. Dat hij koning zou worden over Israël. En nu ziet hij en dan beleeft hij hoe er alles aan gedaan wordt om dat te verhinderen. Ze staan hem naar het leven. Maar dan, vanuit het geloof dat God met hem een verbond heeft opgericht, mag hij hier zeggen: Hij, dat is de Heere, zal mijn belagers dit kwaad vergelden. Breng hen om vanwege uw trouw. Kijk, dat vind ik er ook zo mooi. Hè? Hij zegt niet, ik ga ze uitroeien. Ik zal ze een kopje kleiner gaan maken. Nee, ook dat laat hij aan de Heere over. En dat is ook een les voor ons. Het blijft een onderwijzing. Het blijft een onderwijzing. Tot de laatste letter toe. Wij zijn geneigd zo vaak om dat zelf eens te gaan regelen. De Heer. Hij laat het over aan hem. Breng hen om vanwege uw trouw. De Heer zegt ook. Ik zal het vergelden. Nou, laten we daar dan maar op vertrouwen en hopen. Voor David blijft staan. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zalf aan mij in het rijk verbonden. En wie mijn volk aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Ik, de Heere, zal het vergelden. Gij roeit hen uit, zingt de dichter. Die afvoereren en u de trotse nek toekeren. Zie je dat David hier al over zijn verlossing heen zit? Het moet nog gebeuren allemaal. Maar dit is nou wat geloof vermag. God zal het allemaal doen. En dan zegt hij. En wat hij gaat doen. Als de Heere dat allemaal heeft gedaan. Ik zal u vrijwillig offers brengen. Dat kost hem dus geen pijn hoor. Als God zijn vijanden verdaan heeft. Nee, ik zal u vrijwillig offers brengen. Dat wil zeggen. Met heel mijn hart. Het gaat God niet om de offers. Het gaat God om het hart. En dat is ook vandaag nog zo. Mijn zoon, mijn dochter. Geef mij uw hart. En dan die naam. Hè, die zo heilig voor hem is geworden. Zo groot en zo goed. Uit kracht van die naam heeft hij geroepen. Of God hem wil verlossen. Of God hem wil helpen. En nu. Ik zal uw naam loven. Heere, dan noemt hij nog eens een keer extra ook, hè? Heere, oh, dan voel ik hem zomaar helemaal zakken en zinken. Op die God die het gezegd heeft, zal ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Nou, wat denk je? Als zulke woorden gezegd worden tot die Heere, tot die God. Ja, dat zijn woorden. Die als reukwerk toegericht zijn. Voor de God van de hemel. En dan gaat hij gewoon zeggen. Want hij heeft mij gered uit alle nood. In de gewone Statenvertaling staat. Uit alle benauwdheden. En waarom zeg ik dat nou? Omdat ik van de Heer Jezus lees. Dat hij in al onze benauwdheden benauwd is geweest. En daar een behoorlijk medelijden kan hebben. Met al onze zwakheden. Mijn oog heeft de val van mijn vijanden gezien. Ik zal uw naam loven, Heer. Want hij is goed. Mooi. Dan staat er in het Hebreeuwse woordje dat wij kennen het in het Nederlands als tof, tof, tof. Dat heeft een heel andere betekenis bij ons gekregen, maar tof, tof in het Hebreeuws. Dat ziet op het volmaakt goede. Bij het scheppingsverhaal lezen wij, scheppingsgeschiedenis, lezen wij iedere keer en de Heer zag dat het tof was. Nou, beter en mooier kon het niet. En die naam van de Heere, zegt David, is tof. Beter kan het niet. Ja, en dan ga ik tenslotte toch, als het nou gaat over dat God goed is. En dat zijn naam goed is. Dat zijn wezen goed is. Dat God de goedheid zelf is. In artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis staat. Als een van de eigenschappen, dan wordt als laatste eigenschap genoemd dat God goed is. En dan staat er tegelijkertijd achter. En een fontein van alle goed. Nou, over deze God hebben we het nou. En als ik nou aan de kinderen zou vragen. Waardoor, of ik moet eigenlijk zeggen, door wie is die goedheid van God nou het allerheerlijkst aan het licht gekomen? Nou hoop ik dat je je hart zegt, door de Heere Jezus. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig zal leven. Nou ga je dan niet zingen, uw goedheid Heer is hemelhoog. Uw waarheid, dat is uw trouw tot aan de wolken boog. Uw recht is als Gods berg. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw vrucht, u nooit vruchtloos vergen. Schiet me even niet te binnen. Uw hulp nooit vruchtloos vergen. Ja, zo is het. Alle benauwdheden op hem gelegd. Ik ga nog even terug naar het eerste vers. Met het oog op de Heer Jezus Christus. O God. En dan berijmd. O God, verlos mij uit de nood. Die wijze is ook zo prachtig. Red toch door uw naam mijn leven. Mijn rechtszaak zij aan u verbleven. Och, of uw arm mijn bijstand bad. De Heer Jezus heeft dat te vergeefs geroepen. Gij antwoordt niet. Wijl ik des nachts mogen kermen. Ik vind geen rust, ook vind ik geen ontferm in mijn verdriet. Waarom? Omdat David en allen die zich door dit woord onderwezen mogen weten, hij neigt zijn oor. Omdat hij niet gehoord werd, krijg ik antwoord. Merk op mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Amen. Zingen wij van Psalm 33, het 10e vers. gemeente bij Bastiaan en Laura Marcelus, Vermeerstraat 4, is op 3 november een zoon geboren. Met namen Jelle, Jan, Adriaan, Marcelus. Wij willen hen in onze voorbeden en dankzegging gedenken. En dominee J.L. Schreuders heeft de roep naar de steltevormde gemeente van Boven Haringsveld aangenomen. Ook dat willen wij plek geven in onze dankzegging. Laat ons danken en bidden. Heer, u gaf onderwijs. Uit een psalm van 3000 jaar geleden. En het is net alsof het vandaag is geschreven. En dat is nou precies het wonderen van uw getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En eenvoudige wijsheid leert. En laat ons zo geluisterd hebben, Heer. Wijs gemaakt tot zaligheid. Laat ons toch niet onderschatten. Wat de kracht van uw woord is. Wat de kracht van uw naam is. Wat is dat ook heerlijk in deze psalm verwoord geworden. Die naam, zo heilig, groot en goed. Die naam die wel het allerheerlijkste en het allerrijkste is geopenbaard. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. O, dat we die naam leren spellen. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Want Hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Zullen we deze naam dan omhelzen, Heer, met heel ons hart. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en Hij heelt alle smart. Kent gij die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Ik zal zingen. Van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt en mij redde van de dood. O God, we kunnen er niet mee stoppen als het ware, om maar groot en goed van onze Heer, van onze heiland, van onze zaligmaker, van onze koning, van onze Messias te spreken. Wij danken u, Heere, dat u blijdschap gaf in het gezin Marcelus, waar een zoontje geboren mocht worden. Wat een zegen. U hebt het alles goed gemaakt. O, we hebben vanmorgen eraan herinnerd wat het betekent om met onze kinderen bij de bron te komen van alle goed. Bij die fontein die u geopend heeft tegen de zonde, geef dat ze biddend en verlangend met hun kindje voor uw aangezicht mogen verschijnen, omdat dat wat u belooft ook in het leven van dit kind waar mag worden, Heer. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Wij danken u dat dominee Schreuders het beroep naar de hersteld hervormde gemeente van Boven Haringsveld mocht aannemen weer een eigen herder en leraar uit uw hand te krijgen. En geef dat daar ook gemeenschap gevonden mag worden. U weet van de scheuring als geen ander. Maar wat doen we ermee in het vervolg? Proberen we uit elkaars gemeenschap te blijven of proberen we langzaam maar zeker, uit kracht van uw woord, contact te zoeken en te houden. Heren, ontferm u over beide gemeenten, ook over de gemeente, hervormde gemeente van Boven Haringsveld. Ontferm u over alle die een taak hebben in het midden van de gemeente. Laat onderwijs gegeven en genoten worden vanuit de schriften. Is altijd weer bijzonder. Dat u nog steeds door dat aloude getuigenis nieuwe schatten op laat delven door uw knechten. Opdat de gemeente zich zalig zou luisteren. En ook op zou wassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. We bidden u voor een wereld in nood. We hebben er in de preek iets van proberen te zeggen. O God, laat dit onze troost zijn. De Heere regeert. Alles wat er gebeurt op deze aarde ontgaat u niet. En zo mogen we in vertrouwen uitzien naar wat u beloofd heeft. O dat wij mogen geloven dat u weer zult komen om deze wereld te richten in rechtmatigheid. En geef dat wij dan zonder verschrikken voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Als wij mogen weten in dit leven dat u onze helper bent, wat zal dan een nietig mens ons doen? Hoor en verhoor ons gebed. In de naam van de Heere Jezus, uit genade. Amen. De slotzang is van 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen in hem. Verblijdt zich ons gemoed. Gaat heen onder de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.